Goedemorgen.
Goedemorgen.
U mag even raden welk boek we bezig gaan. Ach. Hoe heb ik altijd gelijk? Ja, zo. Goed, waar zijn we mee bezig? Efeze. Helemaal goed, Efeze. Efeze, hoofdstuk 4. En ik begin gelijk met even dat begin te lezen. Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Straks lezen we verder. Een oproep. Een oproep van Paulus aan de gemeente in Efeze, en via hen ook aan ons, om een weg te gaan die past bij de roeping. Nu, we zijn bezig Efeze te bestuderen met elkaar. We zijn al op de helft. Eigenlijk het gedeelte wat we nu gehad hebben, de afgelopen keren, is wat ik wil omschrijven als het theoretische gedeelte. En vanaf nu, hoofdstuk 4, 5 en 6, zijn de toepassing, de praktijk. Wat Paulus gaat verwoorden, wat moet dat voor invloed hebben op ons leven. Dus ik wil even in het kort, in een paar zinnen, even die lijn uitleggen die we al gezien hebben. Dus hoofdstuk 1, 2 en 3. Wat staat daar eigenlijk? Want als Paulus zegt, ik doe een dringend beroep op jullie, om vervolgens een weg te wandelen die waardig is datgene wat we net gezien hebben. Dan is automatisch de vraag, dus waarom dan? Waarom is het nou zo belangrijk dat onze levenswandel iets portretteert? In hoofdstuk 1 hebben we gezien een almachtige God die uitreikt naar de mens en die zegt tegen jou en tegen mij, ik wil met jou een relatie. Dat alleen al is heel bijzonder, als je daarbij stilstaat. Een almachtige God zo groot dat we kunnen zingen tot we ons wegen en we komen nog niet in de buurt. We moeten het wel doen en dat is ook leuk. En hij komt dat ook toe, maar we moeten beseffen hoe groot hij is. En hij zegt tegen jou, en hij zegt tegen mij, ik wil die betrokkenheid. Dat is genade, dat is machtig. Een vader, een God die uitroept, die uitstrekt naar de mens om een relatie. Maar goed, we weten, al heel snel in de Bijbel, helemaal aan het begin daar, dan gaat het fout en dan loopt het mis en dan wil dat allemaal niet zo goed. En dan ontstaat er een kloof. En dan komt de Zoon, dan komt Jezus. En vanochtend werd het wel degelijk genoemd, hè? Doch wij prediken Christus de gekruisigde. Hij is gekomen om zich te laten kruisigen. Om de prijs te betalen die wij allemaal hadden moeten betalen, stuk voor stuk. Maar hij was bereid het te doen. En dan de geest. De geest die ons gegeven is als onderpand voor datgene wat ook nog komt. De geest die bij ons is in ons dagelijks leven. Waar we op kunnen steunen. Waar we troost en bemoediging en leiding van kunnen vragen en krijgen. Een geest die in ons leeft. Maar die tegelijkertijd de hoop inhoudt van wat nog komt. En daarnet werd het wel degelijk ook al gezegd, hè? We hebben allemaal zo onze gebreken, we hebben allemaal die barst in onze kruik. We hebben allemaal dingen meegemaakt, maken mee en zullen nog meemaken. Dingen die lang niet altijd leuk zijn. Maar we mogen uitzien naar iets beters. En dat is hoofdstuk 1. Paulus zet dat heel mooi op een rijtje. En eindigt dat hoofdstuk met de oproep, met het gebed voor de gemeente. Ik hoop dat jullie die God echt leren kennen. Dat jullie die God echt leren kennen. En dan spreekt hij over die kracht die Christus, nadat hij gekruisigd was, ook weer opwekt uit de dood. En met Christus is die kracht aan ons gegeven. Wij mogen leven met een kracht in ons die zo machtig is. Wauw. En in hoofdstuk 2 dan gaat Paulus even inzoomen op één stukje van dat geheel, van wat God gedaan heeft. En dat is wat daarvoor nodig was voor ons. Wij moesten namelijk van identiteit veranderen. Weet je nog dat ik toen heb gevraagd, wie heeft wel eens een andere naam gekregen? En de namen die we krijgen zijn niet altijd leuk. Maar de verandering in identiteit die God ons geeft is fenomenaal. Die zet ons vanuit het duister in het licht. Die geeft ons een nieuwe start. Van zonen van de ongehoorzaamheid of kinderen van de toorn. Dat is hoe het hoofdstuk 2 begint. Eindigt het met, en wij zijn dan nu medeburgers met de heiligen en huisgenoten van God. Hoe geweldig is dat? Wat een overgang. En allemaal doordat we dat werk van Christus hebben mogen leren kennen en mogen aanvaarden in ons leven. Een nieuwe identiteit, een nieuwe geestelijke status. En dan gaat Paulus als het ware weer inzoomen. En dan heeft hij het over de gemeente, de kerk, die ontstaan is. Zoals dat Jezus dat verwoordt, het moment dat hij het avondmaal viert, dan zegt hij, ik geef een nieuw verbond. Maar wat was dan dat nieuwe? Dat nieuwe was dat er iets nieuws is ontstaan. En dat is de gemeente. Vroeger kon je wel zeggen dat eigenlijk elke stam, elk volk had wel zijn eigen religie, zijn eigen godsdienst, zijn eigen manier van in het leven staan, met dingen om te gaan en naar boven te kijken of naar beneden te kijken of wat ze ook maar deden. En in die massa had God de Joden uitgekozen en gezegd, en ik zal jullie God zijn en jullie zullen mijn volk zijn. En door jullie heen wil ik mij laten zien aan de wereld. Maar dat was het oude verbond. En dat liep niet vlekkeloos. Niet dat het nieuwe verbond zo vlekkeloos loopt, maar goed. Maar met Jezus kwam een nieuwe stap. Iets nieuws werd gecreëerd. Het was niet meer nodig dat als mensen zoiets hadden van, die God van de Joden, dat ziet er wel goed uit. Even vergelijken, nou, dat kan wel op tegen, nou ja, die goden die ik hier heb. Of wat voor redenaties mensen dan ook maken. Maar dan moesten ze Jood worden. Om mee te kunnen delen in het verbond. En wat zegt Jezus? Een nieuw verbond geef ik. Ik creëer iets nieuws. En dat zijn al diegenen die kind van God zijn geworden. Die voeg ik samen. En dan is het niet meer belangrijk wat er op je paspoort staat. Of daar nou wel Jood op staat of niet Jood op staat. Of dat er Nederlander op staat of Belg. Fransman, of Duitser, of Chinees, of Japaner, maakt niet uit. Al die gelovigen bij elkaar, die voeg ik bij elkaar en ik creëer iets nieuws. En dat noem ik het lichaam van Christus. Dat noem ik de kerk. Dat is de gemeente. En dat is ons gegeven. Paulus heeft net die hele lijn uitgezet. En als hij dat heeft verwoord, dan zegt hij, ik vraag u dan dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Als wij God hebben mogen leren kennen. God die al van voor de tijd zeg tegen de mens, kijk, hier ben ik. Kom maar. En je hebt hem leren kennen door het werk van Christus. En dat is persoonlijk geworden. Voor jou. Dan zegt Paulus, dan is dat logisch dat dat een gevolg heeft. Dat is heel normaal. Dat als je die stap gezet hebt, als je die nieuwe identiteit hebt gekregen, als je deel bent geworden van dat lichaam van Christus, dat dat zichtbaar wordt. En dat is niet een kleine oproep. Dat is wezenlijk. Want de wereld om je heen moet aan jou kunnen zien wat er binnenin leeft. Een levenswandel die iets laat zien van datgene wat God voor jou heeft gedaan. Dat is waar Paulus toe oproept. En hieraan zie je ook dat hij die stap genomen heeft naar de praktijk. Al die theorie, mooi netjes verwoord, prachtig opgebouwd. Een stukje daarvan heb ik mogen delen met jullie. Geweldig hoe dingen soms in elkaar overlopen en aan elkaar vasthangen en nou ja, structuur en de een vindt het leuk, de ander niet. Ik wel. En dan gaat Paulus naar de praktijk. Want je moet het zien. En dat brengt automatisch de vraag aan ieder van ons. Als wij elke dag in het dagelijks leven staan, zien mensen het dan aan ons? Niet per se horen ze het aan ons, hè? Dat mag ook. Maar zien ze het aan ons? Is het de weg die we wandelen, waaraan mensen kunnen zien? Dat is een kind van God. Paulus gaat even verder en hij gaat dat wat invulling geven, die wij dan weer kunnen gebruiken om... Ja, om het zichtbaar te maken, want waar moet dat aan voldoen? Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. bescheiden. De andere vertaling gebruikt het woord nederig. En dat is misschien nog net duidelijker. Nederig. Eigenlijk wat Paulus hier doet met deze drie dingen is waar we vorig jaar bij stil hebben gestaan. Ons thema van vorig jaar was relaties. En we hebben toegezegd, relaties functioneert in drie dimensies. Onze relatie met God, onze relatie met onszelf en onze relatie met de naaste. En die nederigheid, dat gaat over onze relatie met God. Beseffen we goed dat in onze levenswandel, dat terwijl we alles hier op ons af zien komen, beseffen we dan goed hoe groot God werkelijk is. Nederigheid zegt iets over van onszelf de juiste verhouding zien ten opzichte van God. En dat kan allerlei invalshoeken hebben. God in zijn grootheid proberen te vatten. En dat doen we heel vaak ook in liederen. En dan komt er zo'n mooie tekst die verwoordt hoe we naar God op mogen zien. En dat is prachtig. En dan mogen we tegelijkertijd, als we naar God opkijken, klein worden. Niet waardeloos, maar klein. Het is niet dat we niet meetellen, juist niet, want daarom gaf God zijn zoon. Omdat je wel meetelt, maar klein. Klein in vergelijking met wie hij is. Je kent vast wel die uitspraak, hè? Kom maar even zo te binnen. Hoe gaat die precies? Je moet niet tegen God zeggen hoe groot je problemen zijn. Je moet tegen je problemen zeggen hoe groot je God is. Het heeft te maken met de juiste houding ten opzichte van hem. Hij is tegelijkertijd dichtbij, je vriend, maar ook die almachtige, die grote God, die alles in zijn hand houdt. De hele schepping, het hele universum, alle planeten in zijn baan houdt. Nederigheid. Zachtmoedig. Zo'n mooi woord, hè? Zacht en moedig. Zacht en moedig. Het zegt iets over welke instelling we mogen innemen in die levenswandel. Net de dimensie van de relatie met God, nu met onszelf. Hoe sta ik in het leven? Zacht en moedig. Moedig. Moedig is eigenlijk een heel bijzonder woord. Nog meer de inhoud. Hè? Moedig betekent dat ook als het tegen zit, ook als het zwaar is, ook als omstandigheden zo zijn dat je menselijkerwijs zou zeggen, laat maar. Dat je dan toch een stap vooruit zet. Dat is moedig. En in deze wereld, in alles wat op ons afkomt, maar ook in de gebrokenheid die we zien, die we merken, die we meemaken, is moedig soms een hele moeilijke stap. Maar het mag ons kenmerken. Het mag deel zijn van die weg die we gaan. Vooruit. Altijd in die nederigheid. Uitstrekkend naar God toe. Maar dat moedig staat niet alleen, dat staat ook zacht bij. Zachtmoedig. En dan moet ik denken aan zo'n uitspraak die we wel eens gehoord hebben. Ik verkondig mijn geloof desnoods met een zwaard. Dat is moedig, maar niet zacht. Dus dat moeten we niet doen. God is God van liefde. God is God van vrede, van harmonie. En dat is wat dat zacht wil zeggen. Ik merk bij mezelf als ik op het werk ben. En er zijn dingen waar ik het niet mee eens ben. Of die ik anders zie. Misschien herken je dat wel. Ja, het gebeurt wel eens hè, als je een baas hebt. Dan word ik snel onrustig van binnen. Opstandig zelfs. Waarom doen ze dat nou weer zo? Waarom nemen ze nou weer die beslissing? Die is niet logisch. Op de lange termijn gaat u dat tegenwerken. En allemaal redenaties komen dan bij mij boven. En of ze nou wel of niet gegrond zijn. Ik weet niet of het de goede weg is. Zacht, moedig. Wel vooruit, maar zacht. En verdraag elkaar uit liefde. Dat gaat over de relatie naar de naaste. God zelf, de naaste. Wanneer we die levensweg gaan, dat levenspad, die wandeling maken, dan moet dat vorm krijgen op een bepaalde manier. Nederigheid is daar één van, zachtmoedigheid is daar twee van. Maar verdraag elkaar in liefde. Ik moet jullie niet vertellen dat zo gauw je 2 of 3 mensen bij elkaar zet, dat je 4 verschillende meningen hebt. Vooral hier in Nederland. Mag ik zeggen, nee, als Belg. Ja, als buitenstaander kan ik daar objectief tegenaan kijken. Oké. Als mens, als mensen onderling, we zijn allemaal verschillend. We zijn wie we zijn en dat is geworden door het pad dat we tot nu toe afgelegd hebben. En dat heeft ons gevormd en misvormd, zoals ik dat al meerdere keren genoemd heb. En dat maakt wie we zijn. Stop voor de draden. En dan roept Paulus ons op om elkaar te verdragen in liefde. Maar tegen wie zegt hij dit? Hij zegt iets tegen de gemeente van Efeze. Een gemeente waarvan we al gezegd hebben, dit was een gemeente die worstelt met verdeeldheid. Weet je nog, die groep gelovigen die vanuit de Joden zijn voortgekomen en die groep gelovigen die vanuit al die andere volkeren, de heidenen, voort zijn gekomen. En die komen bij elkaar en die hebben zoiets van, oké, hoe moet dit? En dat is ook de reden waarom Paulus heeft aangetoond, Ja, weet je, daar is eigenlijk geen probleem. Want jullie zijn samengevoegd tot iets nieuws, de gemeente. Dat zijn jullie. Die verdeeldheid die jullie ervaren, het ligt in ieder geval niet op dat vlak. Dat hoeft helemaal niet. Toch is Paulus heel praktisch. Heel down to earth. We zijn allemaal verschillend en dat botst. En dan hebben we het nodig om elkaar te verdragen. In liefde. Dat gaat verder dan alleen... Ja, ik zie dat toch net anders als jij. Of... Ja, misschien moeten we die structuur in de gemeente, die zit nu zo opgebouwd, maar klopt dat wel en moet dat niet anders? Of, ja, jij vindt dit puntje hier wel heel belangrijk, ja, maar ik vind dat puntje helemaal belangrijk. Verdraag elkaar in liefde. Paulus heeft laten zien hoe de gemeente is ontstaan. Het lichaam van Christus, de kerk. En daar zijn we allemaal deel van. En het is mooi dat we vanochtend een kaartje mochten uitdelen. Top. Maar we zijn allemaal deel van een veel grotere kerk. Het lichaam van Christus. En als ik kijk naar de afgelopen eeuwen, dan is er binnen dat lichaam van Christus een hele hoop gezegd, een hele hoop gedaan, een hele hoop dingen gebeurd, die niet vallen onder de noemer, verdraag elkaar uit liefde. En hoe meer ik met Efeze bezig ben, hoe meer ik erbij bepaald word, hoe belangrijk het is dat wij als... Ik ga toch zeggen, dat wij als kerken elkaar vinden. Want we zijn geen kerken. We zijn de kerk. Dat is enkelvoud. In de praktijk is het meervoud geworden. Maar ik geloof niet dat het ooit de bedoeling was dat het meervoud werd. En dat is toch iets waar ik steeds meer bij bepaald word in deze studie van Efeze. Die eenheid. Die ongelooflijk belangrijke eenheid. Waarom is die zo belangrijk? Voor ons? Ook. Maar het is veel belangrijker voor het getuigenis dat vanuit ons naar buiten gaat. Ik denk dat dit de kortste route is. Het getuigenis dat naar buiten gaat. Want wij zijn hier als kerk. Niet alleen voor onszelf. We zijn er voor elkaar. En we zijn er om elkaar aan te moedigen en te bemoedigen. Vooral wanneer het zwaar weer is in het leven. Maar we zijn er ook om al die mensen die nog niet deel zijn van dit lichaam. Te laten zien... Hier hoor je te zijn. Dit is waar God ook jou toe geroepen heeft. Om een kind van hem te zijn. Kom. En dat kunnen we alleen maar door getuigenis af te leggen. Desnoods met woorden. Maar in eerste instantie door onze levenswandel. En dat is waarom, wanneer Paulus dit gedeelte begint van de theorie, van de praktijk... Dat hij gelijk daarin steekt, onze levenswandel, en die is zo belangrijk. Die is zo belangrijk voor jou en voor mij in ons dagelijks leven. Maar die is misschien nog wel belangrijker voor al die mensen om je heen. Die Christus nog niet kennen. En we hebben het gezongen. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Span u in, het gaat niet vanzelf. Eenheid bewaren gaat niet vanzelf. Nou, dat heeft de geschiedenis wel doen blijken. Dan maar de handdoek in de ring opgeven? Nee. Nee, juist niet. Nog meer, de afgelopen jaren zie je steeds meer de verbroedelijking binnen, tussen kerken. Zullen we ooit die ene kerk weer worden? We zijn het wel, op het geestelijk niveau, maar in de praktijk, ik weet het niet. Maar we mogen er wel naar streven, ons inspannen om die eenheid te bewaren die we al gekregen hebben van de Geest. En hoe doen we dat? Door de samenbindende kracht van de vrede. Wat is dat dus niet? Zo is het. Kijk, zo is het. En niet anders. Dit is belangrijk. En die ander die zegt, nee, kijk, hier staat. Ja. Ruzie maken. Meningsverschil. Verschil van interpretatie. Ander inzicht. De Heer heeft mij laten zien dat. Wees altijd voorzichtig met zo'n uitspraak. Wees altijd voorzichtig met zo'n uitspraak. Die staat in de 10 geboden, hè? Gij zult de naam van de Heer niet voor jouw karretje spannen. Geparafraseerd. Maar span u in door de samenbindende kracht van de vrede. Ik geloof dat we als kerk naar elkaar toe kunnen groeien door ons te focussen op wat ons samenbindt. En dat is het werk van Christus. Dat is de Heilige Geest die ons allemaal gegeven is. Die ons samenbindt, die ons aan elkaar geeft. En dat verwoordt Paulus ook in die volgende verse. En dat is het laatste waar ik even bij stil wil staan. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Het is weer de drie-eenheid die aan bod komt in Paulus' zijn verwoording hier. Zowel aan het begin van het theoretische gedeelte als aan het begin van het praktische gedeelte laat Paulus het belang zien van de drie-eenheid. Dat alle drie betrokken zijn bij wat er hier gebeurt. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Dat spreekt over de Heilige Geest. Die één kerk maakt. En niet kerken. En het is voor iedereen, voor allemaal kinderen van God, door die ene geest aan elkaar verbonden. En we kijken allemaal uit naar hetzelfde. Die ene hoop van wat komt. Dat is die Heilige Geest. Eén Heer. Die redt, dat is Jezus. Eén Heer. Die reddend handelen heeft gedaan aan het kruis. Dat is ons enige geloof. Dat bindt ons samen. En één doop. Theologische valkuil, hè? Die ene doop. Het gaat hier om het ontvangen van de Heilige Geest. Die doop. Die hebben we allemaal. We hebben allemaal het moment van onze bekering. Heilige Geest ontvangen. Die in ons woont. En die ons leidt. Die met ons meegaat. En het geeft één God en Vader van ons allemaal. Het is die God die aan het begin riep, kom, ik wil met jullie die relatie aangaan. Ik vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Als we de komende keren gaan kijken van de praktijk, dan is dit het kader om die praktijk in te plaatsen. Die levensweg, die weg die laat zien wat al die theorie in ons leven doet. En dat is waar Paulus ons toe oproept. En we mogen nadenken, gewoon persoonlijk, naar onszelf kijkend. Die nederigheid, is die duidelijk genoeg in mijn leven? Die zachtmoedigheid, ik heb nog wat te groeien. Die verdraagzaamheid, in liefde. En hoe kunnen we dat nog meer vormgeven? Niet tussen deze muren, juist niet naar buiten toe. Zodat onze levenswandel gezien mag worden. En dat die past bij die nieuwe geestelijke status die we ontvangen hebben. Ik zie ernaar uit om met jullie verder te kijken wat Paulus daar nog meer van zegt. Volgende keer verder. Zullen we bidden. Heere God en Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor een man zoals Paulus, die eeuwen geleden een brief heeft geschreven aan een gemeente in Efeze, waarin zoveel wijsheid staat, waar wij vandaag de dag nog steeds van mogen leren. Help ons om in het dagelijks leven dat te kunnen laten zien van wie u bent en wie u voor ons bent, wie u voor mij bent. Dat we mogen laten zien dat we een kind van u zijn. Omdat dat onze weg is om te gaan. Omdat het ons heiligt en reinigt. En vormt naar het beeld van uw zoon. Maar ook omdat het juist een getuigenis geeft naar de mensen om ons heen. Die dan door ons heen u kunnen zien. Dat is onze roeping. Dat is onze taak. Dank u wel dat u met ons meegaat. Elke dag opnieuw. Dat we altijd op u kunnen steunen. Voor leiding. Voor wijsheid. Voor liefde. Ook die momenten wanneer het moeilijk is. Dat we stappen vooruit mogen gaan omdat we met u gaan. En omdat u met ons gaat. Dank u wel in Jezus' naam. Amen.